Chameleon Ahoy van Hotze de Roos. Hoofdstuk 1. We maken kennis met de tweeling en waarom ze geen gebakken vis lusten. Het was herfst. Een stevige wind rammelde met harde stoten aan de deuren en liet de bladeren van de bomen wild door de lucht dwarrelen rond Klinkhamers smederij. Uit de schoorsteen stegen zwarte rookwolken op. De smid was druk aan het werk. In een fel vuurtje maakte hij een hoefijzer roodgloeiend. De vlammen laaiden hoog op en wierpen grillige schaduwen op muren en ramen. Gerben, de knecht van boer Jellema, stond vol belangstelling te kijken. Een dik, bruin paard dat aan de grote slijpsteen vastgebonden stond, wachtte geduldig tot het hoefijzer klaar zou zijn. Plotseling werd de deur van de smederij opengerukt en twee vrolijke jongens van ongeveer 12 jaar kwamen joelend binnen. Het waren Hielke en Sietse, de tweeling van de smid. Ze kwamen net uit school en ze hadden een wedstrijdje gedaan wie het hardst kon lopen. Natuurlijk vergaten ze de deur achter zich dicht te trekken, zodat de wind een grote rookwolk in Klinkhamers gezicht blies. Nieste hij. Zeg, apen, doe die deur dicht, bulderde zijn stem door de smederij. Hatsjoe! Verschrikt bleven de jongens staan en toen sloot Hielke gauw de deur. Ha, daar hebben we de matrozen. Hoe gaat het met jullie boot, met het kameleon? Vroeg Gerben. Onze boot heet Kameleon, verbeterde Sietse hem. Nou ja, een naam is maar een naam, lachte Gerben. Gaan jullie nog wel eens varen? Ja, dat zouden ze wel willen, knikte Klinkhamer. Stel je voor met zulk weer. Nee, Gerben, die jongens moeten de boot vanmiddag uit het water hijsen, anders vriest die van de winter lek.
Gerben, wil jij ons helpen? Vroeg Hielke.
Oh, nee, daar begin ik niet meer aan. Jullie boot is me veel te zwaar. Jij denkt zeker dat er weer twee paarden voor gespannen moeten worden, maar dat is niet meer nodig, Gerben. De jongens trekken hem met een takel omhoog in het boothuis en dan leggen ze er een paar balken onder. Dat is alles. Ja, des te beter, Klinkhamer, want die boot is er met geen 6 paarden tegen de wal op te trekken. Zo zwaar is hij, merkte Gerben op.
De familie Klinkhamer woonde dichtbij een groot meer. Achter de werkplaats was een grasveld met daar weer achter een brede vaart. Die vaart liep langs het dorp naar het meer, evenals de weg voor de smederij. En net voorbij het huis van de smid lag er een brug over de vaart, waarna de weg verder liep langs het meer naar de stad. En vanaf die brug kon je prachtig over de Weidse watervlakte kijken. Hielke en Sietse die waren daar vaak te vinden. Toen op een stormachtige dag het meer zo onstuimig was dat er een boot zonk, hadden zij de schipper gered door snel met hun kameleon te hulp te schieten. Ja, dat had heel wat gesprekstof opgeleverd. En dat kwam niet alleen door de reddingsactie. Veel pleziervaarders, van wie sommigen minachtend op het bootje neerkeken, geloofden hun ogen niet als ze zagen dat de jongens zelfs de snelste jachten ver achter zich lieten. Hielke en Sietse hadden een haventje gegraven bij de vaart, waar ze een boothuis overheen hadden getimmerd. Het dak dat rustte op stevige balken, waar volgens Klinkhamer wel een olifant aan kon hangen. En terwijl Klinkhamer het paard van een nieuw hoefijzer voorzag, begonnen Hielke en Sietse alvast een paar kettingen bij elkaar te zoeken. Moeder Klinkhamer die kwam vragen of de jongens al uit school waren, want het was ondertussen al lang etenstijd.
Ja, moeder, we komen zo meteen. Ik ben bijna klaar, antwoordde Klinkhamer.
5 minuten later was het hoefijzer bevestigd en verliet Gerben fluitend de smederij, terwijl hij het paard aan een touw achter zich meetrok. Klinkhamer waste vlug zijn handen onder de pomp op het binnenplaatsje en daarna gingen ze eten.
Vader, wilt u ons straks even helpen bij het ophangen van de takel? Vroeg Hielke. Dat ding is zo zwaar.
Ja, als de takel eenmaal hangt, dan kunnen we de rest verder zelf wel doen, knikte Sietse.
Komt in orde, heren, beloofde vader.
Ja, als jullie maar voorzichtig zijn, waarschuwde moeder. En trek je overals aan, want het zal wel weer een smeerboel worden.
Nadat ze gegeten hadden, kleedden de jongens zich om en droegen daarna 2 balken naar het boothuis. 2 brede deuren vormden de ingang, waardoor hun boot...
Nou, dat is vlot gegaan, jongens, vond Klinkhamer. Ga de boot maar meteen goed schoonmaken, anders kunnen jullie later die aanslag er niet meer afkrijgen.
De jongens trokken eerst de kettingen weg en gingen toen een bezem en borstels halen. Vol enthousiasme begonnen ze de boot schoon te maken.
Hun gezichten zaten binnen de kortste keren onder de modderspatten. De jongens waren zo bezig dat ze ervan begonnen te zweten. Maar ze hadden eer van hun werk. De boot begon te glanzen alsof hij pas nieuw was.
De verf zit er nog goed op, hè? Zag Sietse.
Ja, dat vind ik ook. We hoeven hem niet opnieuw te schilderen, vond Hielke. Weet je nog hoe ze ons uitlachten toen ze die gekke kleuren zagen? Ja, nou, zei Sietse. We hoeven eigenlijk alleen de letters van chameleon een beetje bij te werken. Maar dat doen we in het voorjaar, als de boot weer te water gaat. Toen ze de buitenkant helemaal schoongemaakt hadden, begonnen ze in de boot op te ruimen. Hielke vond een paar kastanjes. Hij wilde ze weggooien, maar Sietse hield hem tegen. Hé, geef eens hier. Daar kun je een mooi pijpje van maken.
Een pijp? Vroeg Hielke verbaasd.
Ja, kijk. Eerst hol je die kastanje uit en dan maak je er een rietje aan en klaar is Kees.
Sietse sneed een stuk van de grootste kastanje af en holde hem uit. Uit de rieten schutting die langs het aangrenzende erf van de dokter liep, plukte hij een stevig rietje en hij maakte er een steel van, die hij in zijn pijp draaide.
Ja, natuurlijk moest Hielke ook een pijp hebben en zo zaten ze nu als echte schippers, ieder met een rookinstrument in de mond, bij hun boot. Alleen, ze bliezen geen rookwolken uit, want tabak hadden ze niet.
Nou, daar wist Sietse wel raad op. Op de werkbank in de smederij stond vaders tabakdoos en daar begon Sietse, toen hij zag dat zijn vader in huis was, stiekem een pijpje te stoppen. En Hielke volgde zijn voorbeeld. En ze namen nog een doosje lucifers mee en slopen toen terug naar het boothuis.
En Sietse stak als eerste zijn pijp aan en zoog zo gulzig aan de steel dat hij veel te veel rook binnenkreeg. En hoestend veegde hij zich de tranen uit de ogen.
Hielke keek hem bezorgd aan, maar Sietse gebaarde dat het niets te betekenen had. Al hoestend verzekerde hij dat het heerlijk was.
Ja, hoewel Hielke best begreep dat zijn broer maar wat zei, stak hij toch ook de brand in zijn pijp. Heel voorzichtig zoog hij eraan. En meteen blies hij de rook weer uit.
Kijk, ik kan het ook al, zei hij trots.
En toen deed hij drie korte trekjes en blies daarna ook drie kleine rookwolkjes uit.
Oh, maar zo kan ik het ook.
Sietse deed precies hetzelfde. Alleen blies hij de rook veel meer uit dan zijn broer.
Zie je dat? Ik kan het nog beter.
Dat liet Hielke zich niet zeggen. En twee tellen later blies ook hij grote rookwolken uit.
Kijk, ik kan ook door mijn neus roken.
Hielke zag dat de rook door Sietse's neus naar buiten kwam. En toen hij dat kunststukje ook wilde proberen, kreeg hij een flinke niesbui.
Het roken viel de jongens niet mee. Ze kregen een bittere smaak in hun mond en af en toe moesten ze hoesten.
Ook werden ze een beetje draaierig in hun maag. Maar de een wilde het voor de ander niet opgeven en zo dampten ze dapper door totdat de pijpen leeg waren.
Hoofdstuk 2. De jongens helpen Gerben, maar het loopt op ruzie uit.
Motorgeluid deed Klinkhamer en zijn jongens opschrikken. En nieuwsgierig liepen ze de smederij uit. Met veel geraas en weinig snelheid naderde Gerben op een knallende motorfiets die een stinkende rookwolk achter zich liet. En overal verschenen verschrikte mensen in de deuren om verbaasd naar dat spektakel te kijken.
Hela, Gerben, riepen Hielke en Sietse.
Met zijn pet diep over zijn ogen, omdat hij bang was dat hij af zou waaien, reed Gerben regelrecht naar de smederij waar hij precies voor de deur stopte.
Hier ben ik!
Ja, dat zie ik, maar ik hoor het nog beter, knikte Klinkhamer.
Zet die rammelkast eens uit. Ik kan het dorp niet meer zien van de rook.
Lachend sloot Gerben het gas af. De motor gaf nog een paar krampachtige hikken en stopte toen.
Een leuke wagen, hè?
Vroeg hij trots.
Een wagen? Riepen Hielke en Sietse uit, slap van de lach. Gerben, dat is een ouderwetse motorfiets.
Nou, zo oud is hij niet, hoor, riep Gerben verontwaardigd.
Jullie zullen eens zien hoe mooi die is, als ik hem goed schoonmaak. Wat denkt u ervan, Klinkhamer?
Hij gebruikt veel te veel olie, Gerben. Kijk maar, de hele straat die hangt vol met rook.
Ja, dat komt omdat ik petroleum door de benzine heb gedaan,
Petroleum? Herhaalden de jongens.
Ja, en ik weet wel dat het niet goed is, maar...
Klinkhamer schudde zijn hoofd. Je houdt er rare grappen op na, vriend. Maar terwijl Gerben lachte tot de tranen over zijn wangen liepen, nam Hielke wraak. Hij zag Gerbens pet op de werkbank liggen en vlug, zonder dat iemand het zag, strooide hij er een handvol roet in. Sietse dompelde het kwartje in de koelbak en stak het daarna in zijn zak.
Eerlijk delen hoor, zei Gerben.
Natuurlijk, ik ga aan moeder vragen of ze het even wil wisselen. En gevolgd door zijn broer ging Sietse het huis binnen.
Weet je wat ik gedaan heb? Fluisterde Hielke. Ik heb roet in Gerbens pet gestrooid.
Haha,
dat is een mooie grap, grinnikte Sietse.
En nadat ze van moeder ieder 12 centen hadden gekregen, die ze meteen in hun spaarpot deden, gingen ze gauw weer terug naar de smederij. Gerben was nog druk aan het poetsen en Klinkhamer stond buiten voor de deur met iemand te praten. En Sietse klom vlug op de werkbank om de grote klok die daar aan de muur hing een uur vooruit te zetten. Ja, Gerben had helemaal niet gezien wat Sietse uitvoerde. Hij keek tevreden naar zijn motor, die weer begon te glimmen.
Het is echt een wonder dat je voor zo weinig geld zo'n mooie motor kon kopen, merkte Hielke op.
Je hebt geluk gehad, Gerben.
Ja, ja, ik wist wat ik deed. Jullie zullen zien dat ik straks een motor heb die klinkt als een klok.
En over klokken gesproken, hoe laat is het?
Gerben keek op de klok en gooide toen onthutst zijn gereedschap neer. Nee, hè, het is al 4 uur. Ik had al bij Jellema moeten zijn om te melken. Nou, jongens, tot morgen. Ik ga er meteen vandoor.
En Gerben greep zijn pet en zette hem op. En in zijn haast merkte hij niets van het roet.
De jongens konden hun lachen bijna niet inhouden toen ze zagen hoe zwart Gerbens gezicht was geworden.
En Klinkhamer die kwam net de smederij binnen toen Gerben wilde vertrekken.
Hé, maar Gerben, ga je zo weg?
Ja, Klinkhamer, ik heb geen tijd, ik moet melken. Tot morgen!
Gerben liep met grote stappen naar het dorp en Klinkhamer keek hem hoofdschuddend na.
Hielke en Sietse kwamen nu hardop lachend naast hem staan.
Zijn jullie weer bezig geweest? Vroeg Klinkhamer terwijl hij zijn best deed om zich goed te houden.
Ja, maar Gerben heeft ons er ook tussen genomen met dat kwartje, vond Sietse.
Ja, kijk, hij komt veldwachter Zwart tegen, wees Hielke. Jammer genoeg konden de jongens het gesprek niet volgen.
Zo, Gerben, begon Zwart met barse stem. Ben je schoorsteenveger geworden?
Wel nee, ik kom net uit de smederij van Klinkhamer.
Zwart keek in de richting van de smederij en zag dat de tweeling stond te proesten van het lachen.
Dat tweetal had hem er natuurlijk tussen genomen, wist Zwart direct.
En Gerben liep haastig verder, maar toen hij zichzelf in een winkelruit zag, schrok hij van zijn eigen gezicht.
Lieve help, wat was hij zwart? Hoe was dat mogelijk?
Hadden die kwajongens hem dat geleverd? En toen hoorde hij de torenklok 3 uur slaan.
Hé, was het niet later? Maar dan had hij nog tijd genoeg.
Aan de slager, die lachend in zijn winkeldeur stond, vroeg hij voor de zekerheid of de torenklok wel de juiste tijd aanwees.
Ja hoor, het is pas 3 uur, Gerben.
Aha, zonder verder nog een woord te zeggen ging Gerben zo snel mogelijk terug naar de smederij.
Hij zou die kwajongens eens een flink pak rammel geven. En ze stonden daar zelf nog te lachen ook.
Een woest zwaaide Gerben met zijn vuisten.
Ja, wat hij daarmee bedoelde, begreep Hielke.
Hoofdstuk 3. De regenput wordt schoongemaakt en hoe boos Gerben was.
Moeder klaagde er al een hele tijd over dat het water uit de regenput zo vies was.
Ik kan het zo niet langer voor de was gebruiken. De put moet nodig schoongemaakt worden.
Tja, maar ik heb zo weinig tijd, moeder, protesteerde Klinkhamer.
Maar vader, dat is nou juist een mooi karweitje voor ons, vonden Hielke en Sietse. Dat kunnen we best.
Goed zo, jongens, zo mag ik het horen, lachte Klinkhamer.
Kom maar mee, dan zal ik jullie zeggen hoe het moet.
Zorgen jullie ervoor dat je niet nat wordt, riep hun moeder hun na.
Ja, moeder, het water is toch al veel te koud, antwoordde Hielke.
De regenput stond op het binnenplaatsje. Hij stak ongeveer 1 meter boven de grond uit en was afgesloten met een deksel. Klinkhamer deed het deksel open en keek naar beneden om te zien hoeveel water erin stond. Nou, gelukkig was het niet veel, want alles moest er uitgeschept worden.
Sietse haalde een laddertje en ging naar beneden. Het water loopt bijna over mijn klompen, vader.
Trek dan je sokken maar uit, anders worden ze kletsnat, zei Klinkhamer.
Sietse kwam weer naar boven en trok zijn sokken uit. En daarna stroopte hij de pijpen van zijn overal op tot aan zijn knieën en daalde daarna, gevolgd door Hielke, opnieuw in de put af. Hielke had een emmer bij zich die ze om beurten vol schepte en naar boven droegen totdat de put helemaal leeg was. Uit de kraan in de keuken haalden ze fris water en daar begonnen ze de wanden goed mee af te boenen. Intussen was Gerben weer in de smederij verschenen omdat hij verder wilde werken aan zijn motor. Hij hoopte zo ver te komen dat hij diezelfde middag nog kon gaan rijden.
Heb je een prijs in de loterij gewonnen? Vroeg Klinkhamer lachend. Je zingt als een nachtegaal.
Ja, dat komt door de motor. Hij is toch prachtig?
Hij ziet er inderdaad niet slecht uit, knikte Klinkhamer.
Het is alleen de vraag of hij goed loopt.
Oh, dat is wel in orde, verzekerde Gerben hem, waarna hij luid begon te zingen. Het rijden is voor mij geen hindernis, als er maar benzine in het tankje is.
En zodra Gerben de laatste regel had gezongen, galmde vanaf het binnenplaatsje een diepe bromstem.
Als er maar petroleum in het tankje is.
Gerben keek verbaasd om zich heen. Waar kwam dat vandaan? Hij ging buiten kijken, maar zag niemand.
Wat zoek je? Vroeg Klinkhamer.
Ik dacht dat ik de stemmen van uw jongens hoorde, maar ik zie ze nergens.
Hielke en Sietse, die maken de regenput schoon.
Zitten ze in de regenput? Oh, dan moet ik even kijken. Gerben sloop de binnenplaats op en boog voorzichtig over de rand van de put. Hij zag het tweetal daar beneden druk aan het werk. En vlak naast Gerben stond een leeg blikje en dat bracht hem plotseling op het idee om die rakkers eens bij de neus te nemen. Op zijn tenen liep hij naar de smederij, waar hij het blikje in de koelbak met water vulde. Met het volle blikje ging hij terug naar de put. En terwijl de jongens zich van geen kwaad bewust hard stonden te boenen, liet Gerben voorzichtig een straaltje water precies in de nek van Sietse lopen.
Oh, brrr, schrok hij.
Woedend keerde hij zich om naar zijn broer.
Hé, hey, sukkel, spat niet zo. Het water loopt zelfs langs mijn rug.
Waar heb je het over? Vroeg Hielke onschuldig.
Nou, je bent gewaarschuwd. Als je het nog een keer doet, krijg je een pak slaag, dreigde Sietse.
En toen draaide hij zijn broer kwaad de rug toe en hij ging verder met boenen.
Hielke haalde zijn schouders op. Hij begreep er niets van. Maar Gerben had plezier voor 10.
Hij stond even op een afstandje uit te lachen en kwam toen weer voorzichtig boven de put kijken. Opnieuw goot hij een scheutje water naar beneden, maar nu precies in Hielke zijn nek.
Brrr, schrok Hielke.
En meteen gaf hij Sietse een stomp.
Gemeen Rik, van achteren, dat durf je wel, hè?
Sietse keek hem een moment verbluft aan, maar stak toen ook dreigend zijn vuist omhoog. En op het moment dat ze elkaar in de haren wilden vliegen, toen klonk Gerbens stem.
Hé, hey, heethoofden, niet vechten, hoor. Hier, dit zal jullie wel afkoelen.
En meteen gooide hij de rest van het water over hen heen en ging toen hard lachend terug naar zijn motor.
Wat een asbak, bromde Sietse kwaad, terwijl hij zijn gezicht met een zakdoek afdroogde.
Nou, we zullen het hem wel betaald zetten, zei Hielke.
Brr, ik ben kletsnat.
En voor alle zekerheid klom Sietse de ladder op om te kijken of Gerben soms nog meer in zijn schild voerde, maar die dacht al niet meer aan de jongens. Hij goot benzine in de tank, waarna die kon gaan proefdraaien. En toen Sietse dat zag, begreep hij dat ze van hem verder niets te vrezen hadden en dus ging hij Hielke weer helpen. Even later hoorden ze de motor knallen.
Gerben zijn wagen is klaar, maar de motor loopt niet echt regelmatig, lachte Hielke.
Dan is de ontsteking niet goed afgesteld, zei Sietse, die al aardig wat verstand van motoren had. Plotseling hield het knallen op om even later opnieuw te beginnen.
Ja, nu klinkt het beter, vond Hielke.
Maar helemaal zuiver is het nog niet, wist Sietse. En weer zette Gerben de motor uit. Toen hij even later opnieuw stond te puffen, vonden de jongens dat hij goed liep. Gerben was zeker ook tevreden, want hij liet de motor nu een hele tijd achter elkaar draaien.
En tenslotte riep Klinkhamer dat het zo wel goed was. Stop dat lawaai maar, Gerben, dan gaan we een kop thee drinken.
En daar had Gerben wel trek in, dus ging hij met Klinkhamer mee. En bij de put vroeg de smid: gaat het, jongens?
Ja hoor, vader, we zijn bijna klaar, antwoordde Hielke.
Prachtig, dat ziet er goed uit. Wat zeg jij, Gerben?
Het zijn een paar beste putjescheppers, lachte Gerben.
Zeg, Klinkhamer, wat zijn ze nat op hun schouders?
Ja, dat is jouw schuld, riepen de jongens verontwaardigd. Wacht maar, we krijgen je nog wel.
Kom, Gerben, we gaan. Mijn zoons zijn geloof ik niet erg op je gezelschap gesteld, merkte Klinkhamer op.
Jammer genoeg niet, grinnikte Gerben. Ik vind het juist zulke leuke jongens.
Zodra vader en Gerben waren verdwenen, klom Sietse snel de ladder op. Kom, ik weet wat. En Hielke ging zijn broer natuurlijk meteen achterna. Ongemerkt kwamen ze de smederij binnen, waar Sietse regelrecht naar de motor liep. Ik haal de benzine uit de tank, dan kan Gerben de motor straks niet op gang krijgen, fluisterde hij.
Geef vlug die tang.
Dat wordt een mooie grap, grinnikte Hielke. Handig maakte Sietse een buisje los dat onderaan de tank zat. Hielke hield er een benzineblik onder, terwijl Sietse een kraantje opendraaide, waardoor de tank leegliep. En toen er geen druppeltje meer uitkwam, schroefde Sietse het buisje gauw weer vast, terwijl Hielke het benzineblik op zijn plaats terugzette. Vlug gingen ze weer naar de put en maakten de rest van de wanden schoon. Net toen ze klaar waren, kwamen vader en Gerben weer buiten.
De put is schoon, vader, zei Hielke.
Dat is geweldig, jongens. Jullie hebben wel wat verdiend. Ga maar naar binnen, want moeder trakteert op lekkere koek.
Gerben trok de ladder uit de put en bracht hem terug naar de smederij.
Wil je ook een pijpje stoppen? Vroeg Klinkhamer, terwijl hij Gerben de tabaksdoos over de werkbank toeschoof.
Graag, knikte Gerben.
Zo, zei hij even later. Nu zal ik de motor voor de zekerheid nog een keer laten lopen en dan rijd ik ermee weg. Maar vanavond mag ik hem hier zeker wel stallen, hè, Klinkhamer?
Je komt maar wanneer je wilt, zei de smid.
Gerben trapte op de starter en de motor sloeg meteen aan. In de carburateur zat nog wat benzine, maar zodra die leeg was, zou de motor onherroepelijk stoppen. De jongens hoorden de motor aanslaan. Vlug dronken ze hun thee op en gingen belangstellend bij Gerben kijken.
Hij loopt best, hè, zei Gerben trots tegen de jongens.
Ja, zolang als het duurt, antwoordde Sietse droog, waarop Hielke het uitproesten van het lachen.
Dit motortje gaat nog best een paar jaartjes mee. Het is een van de beste merken, schepte Gerben op.
Hij had het nog niet gezegd of de motor begon te sputteren en staakte toen zijn gepuf.
Wat is dat? Riep Gerben geschrokken. Wel 20 keer trapte hij de starter neer, maar de motor bleef weigeren.
Hielke kon zich niet langer inhouden. Hij liep gauw naar het binnenplaatsje waarop hij hardop lachend het verdere verloop volgde. Sietse bleef onverstoorbaar staan kijken naar wat Gerben allemaal ging doen. Met een tang en een sleutel draaide hij ongeveer alles los of vast, maar de motor bleef weigeren. Alleen vergat hij in de benzinetank te kijken.
Ik eet mijn pet op als ik weet waarom je het nu niet meer doet, riep Gerben wanhopig uit.
Heb je er wel benzine in gedaan? Vroeg Klinkhamer.
Ja, ik heb hem juist pas gevuld, antwoordde Gerben.
Voor de zekerheid deed hij toch de dop van de benzinetank open en ontdekte dat er geen druppel in zat. Gerben keek van verbazing zo onnozel dat Sietse zich ook niet langer meer goed kon houden. Hij gierde het uit van het lachen en maakte toen maar meteen dat hij wegkwam.
Die kwaai jongens,
bulterde Gerben en hij ging achter hen aan. Hielke en Sietse renden het huis binnen en de kamer door, waarna ze tot verbazing van moeder de trap opvlogen naar hun slaapkamer. Opnieuw hoorde moeder Klinkhamer iemand aankomen. De kamerdeur werd woest opengetrokken en met een vuurrood gezicht van kwaadheid verscheen Gerben in de deuropening.
Waar zijn ze? Hijgde hij. Ik zal ze leren om me steeds voor de gek te houden.
Maar Gerben, rustig aan een beetje, zei moeder Klinkhamer verschrikt. Vertel me liever eerst eens wat er aan de hand is.
Die apen, ze moeten voortaan van mijn motor afblijven, want anders zal ik ze een pak slaag geven, zoals ze nog nooit hebben gehad, dreigde Gerben.
Wat hebben ze dan gedaan? Vroeg moeder Klinkhamer. Stotterend van kwaadheid vertelde Gerben haar dat de jongens de benzinetank leeg hadden laten lopen en dat hij voor niets de hele motor weer uit elkaar had gehaald op zoek naar de fout.
En dat alleen maar omdat ik een blikje water in de put liet vallen, besloot Gerben opgewonden.
Oh... Dus je bent zelf begonnen,
Nou, Gerben, dan heb ik geen medelijden met je, zei moeder Klinkhamer, terwijl ze haar lachen amper kon verbergen. Maar ik zal tegen de jongens zeggen dat ze voortaan met hun handen van je motor af moeten blijven. Ontevreden keerde Gerben mopperend naar de smederij terug. En toen hij even later wegreed, keek hij nog eens kwaad naar het slaapkamerraam van de jongens. Hoewel hij de broers niet kon ontdekken, stak hij toch dreigend zijn vuist in de lucht. Gelukkig wist hij niet dat de tweeling achter de heg van de dokter alles kon volgen. Hoofdstuk 4. Cor komt logeren. Een voetbalwedstrijd die door Zwart wordt verboden. Aan de ene kant van de smederij woonde de dokter in een mooi huis met een grote tuin. De dokter had een prachtige nieuwe auto en Hielke en Sietse mochten vaak meerijden. Wanneer de dokter langs de smederij kwam en hij zag de jongens, dan toeterde hij altijd even. De dokter hield bijna evenveel van de levendige tweeling als Klinkhamer zelf. Aan de andere kant van de smidse woonden meneer en mevrouw Bleker. Meneer Bleker was klerk op het kantoor van de notaris, wat voor zijn vrouw een reden was om heel deftig te spreken. Ze hadden geen kinderen. Maar af en toe kwam er een neef uit de stad logeren. Cor heette hij. Ja, en natuurlijk had hij al snel kennis gemaakt met Hielke en Sietse. Eerst was hij nogal eigenwijs. Hij droeg mooie kleren en zijn haar zat altijd netjes in een scheiding gekamd. Maar al die deftigheid die leerde de Klinkhamertjes hem binnen de kortste keren af, wat mevrouw Bleker vreselijk vond. Wanneer Cor weer eens met een gescheurde broek of een nat pak thuis kwam, dan gaf zijn tante steeds de schuld aan Hielke en Sietse, ja, hoewel die er vaak helemaal niets aan konden doen. Cor bekende dan wel dat het zijn eigen schuld was, maar zijn tante hield toch vol dat hij zulke slechte dingen alleen maar van haar buurjongens kon leren. Het duurde niet lang voordat Cor net zulke streken uithaalde als Hielke en Sietse. En toen vond mevrouw Bleker het welletjes. Ze stuurde Cor naar zijn ouders terug. Later was de vrede blijkbaar weer getekend, want een paar dagen geleden hadden Hielke en Sietse een brief van Cor ontvangen, waarin hij schreef dat hij binnenkort weer bij zijn tante kwam logeren. Zo, zo, dat valt me mee van de buurvrouw. Ik dacht dat Cor nooit meer terug mocht komen, merkte Klinkhamer op toen hij de brief had gelezen. Ach, buurvrouw meent het niet zo kwaad, maar ze kan moeilijk iets door de vingers zien, zei moeder. Ja, misschien mag Cor wel niet meer met ons spelen, bedacht Hielke. Oh, maar dan doet hij het toch, lachte Sietse. Op een woensdagmiddag, toen de familie Klinkhamer nog aan tafel zat, werd er op de ruit getikt. En daar stond Cor met een bal onder zijn arm. Hoi Cor, groette de jongens. Kom maar binnen, we zijn zo klaar. Toen Cor iedereen netjes een hand had gegeven, zei Klinkhamer lachend. Zo Cor, ga maar zitten jongen, dan krijg je bruine bonen met spek. Dank u wel, maar die lust ik niet zo graag. En ik heb trouwens al gegeten, antwoordde Cor. Lust jij geen bruine bonen, plaagde Klinkhamer, maar dan krijg je juist van die sterke spieren van. Cor lachte maar wat. Je hebt een mooie bal, merkte Sietse op. Ja, die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Zullen we een partijtje spelen? Maar wij hebben geen voetbalschoenen, waarschuwde Hielke. Mogen we er ook wel met onze klompen tegenaan trappen? Als er maar geen spijkers in zitten. Nee, natuurlijk niet. Kom op, zullen we meteen maar gaan? Stelde Hielke voor. Wacht even, zei moeder. Jullie krijgen nog een appel. Kijk, Cor, die grote is voor jou. Dank u wel, mevrouw. Cor nam een flinke hap van de sappige vrucht en hij liep achter Hielke en Sietse aan. Hoe is het met de chameleon? Wilde Cor weten toen ze achter de smederij op het grasveldje stonden. Die ligt in het boothuis, maar we hebben hem uit het water getakeld, vertelde Hielke. Anders vriest hij lek. Ik hoop dat ik volgende zomer weer eens met jullie mag varen, zei Cor. Tjonge, wat ging dat fijn. Weten jullie nog van de eerste proefvaart? Nou, en of, knikte Sietse. En toen was jij nog zo bang voor die aanvaring, omdat je niet kon zwemmen. Ja, maar dat kan ik nu wel. Ik heb dat geleerd in de badinrichting. Wat zeg je? In een badkuip? Plaagde Hielke. Nee, bij jullie in de smederij in de koelbak. Nou goed, antwoordde Cor gevat. Je mag het geloven of niet, maar daar heb ik echt in leren duiken, vertelde Sietse. Nee, dat bestaat niet, meende Cor. En toch is het waar. Als moeder boos was omdat we weer eens met een nat pak thuis kwamen, duwde vader ons voor straf kopje onder in de koelbak. En zo leerde ik duiken. Ja, en ik ook, knikte Hielke. We moesten wel duiken, of we wilden of niet, want vader is erg sterk.
Ja, dat is hij zeker geworden van de bruine bonen met spek, lachte Cor. Natuurlijk. Hé, gooi die bal eens op. Hielke liep achteruit. En ze gingen allemaal op een afstand van elkaar staan, waarna ze de bal van de een naar de ander schopte. Pas op, zei Sietse plotseling. Zo'n klomp vloog bijna nog verder door de lucht dan de bal. Ja, jij speelt gevaarlijk, lacht Cor, terwijl hij de klomp handig ontweek. Ik zal er wat papier in doen, dan zit hij steviger. Sietse scheurde een oude krant in tweeën en stopte een flink stuk in elke klomp. Zo, nu passen ze beter. Ik hoop het, knikte Cor, want als je zo'n zwaar ding tegen je hoofd krijgt, nou dan ben je nog niet jarig. Jongens, ik weet wat. We nemen de achterdeur van de smederij als doel en dan zal ik wel keeper zijn, bood Hielke aan. Goed, en wie een doelpunt maakt, moet daarna op doel, stelde Cor voor. Ja, dan zal ik het eerste schot lossen. Sietse legde de bal op ongeveer 12 meter van de smederij neer, nam een flinke aanloop en bang, daar ging de bal recht op het doel af. Hielke stond echter op scherp en stopte het schot keurig. Goed zo, riep Cor, nu mag ik. Hij legde de bal op dezelfde plaats neer en schoot laag langs de grond. Hielke liet zich lang uitvallen, maar het was net te laat. De bal sprong met een doffe knal tegen de gesloten deur aan. Hé, hey, die zit, juichte Cor. Nu moet jij hebben doel, zei Sietse. En dan zul je eens wat beleven. Hij nam een flinke aanloop en loste een prachtig gericht schot. Toen bleek dat Cor een beste keeper was. Hij hield de bal keurig uit het doel. Ook het daaropvolgende schot van Hielke werd door Cor gestopt. En hoe de klinkhamertjes zich ook inspanden, ze konden Cor niet uit het doel verdrijven. Hij stopte alles. Sietse verzon van alles om Cor te misleiden. Zo trapte hij eerst opzettelijk over de bal heen, om dan direct daarna hard in te schieten. Of hij schoot de bal, die Cor naar hem toe gooide, ogenblikkelijk terug. En toen hij dit nog eens wilde proberen, kreeg hij de opspringende bal bovenop zijn voet, waardoor het schot hoog in de lucht ging. Hé joh, straks schiet je alle pannen van het dak, waarschuwde Hielke. De bal, die zweefde een moment boven de smederij en verdween toen precies in de wijde schoorsteen. Klinkhamer was net bezig het vuur aan te maken, tot er tot zijn grote schrik iets uit de schoorsteen kwam rollen. Ja, vlak voor zijn verbaasde ogen viel de bal op de smidse, die daarna weer omhoog sprong en met een plons in de koelbak verdween. Het water spatte Klinkhamer om zijn oren. Nou ja zeg, is dat nu weer het nieuwste? Wacht, ik zal jullie! En de smid rukte de deur open en meteen had hij Cor te pakken. Hielke en Sietse hadden het hazenpad al gekozen. Klinkhamer zag hen nog net om de hoek van de smederij verdwijnen. En vertel jij me dan maar eens wie dat gedaan heeft. En de smid keek Cor streng aan. Maar meneer, stotterde Cor, ik weet echt niet wat u bedoelt. Sietse heeft de bal op het dak getrapt en verder weet ik van niks. En deed hij dat expres? Nee, meneer, het ging per ongeluk. Dan zal ik dat maar geloven, bromde Klinkhamer terwijl hij Cor losliet. Hier, neem je bal mee en ga ergens anders spelen, want ik zit niet op meer van die verrassingen te wachten. Cor pakte vlug zijn bal aan en rende de weg op, waar Hielke en Sietse op veilige afstand stonden te wachten. We mogen daar niet meer voetballen van jullie vader. Was hij erg kwaad? Wilde Sietse weten. Nee hoor, maar hij dacht eerst dat je het expres gedaan had. Was dat maar waar? Grijnsde Sietse. Hoezo? Vroeg Cor verbaasd. Nou, als ik de bal zo precies in de schoorsteen kon mikken, dan was ik toch zeker een geweldige voetballer. Vrolijk lachend om dat grappige avontuur gingen ze het dorp in. Op het plein voor het gemeentehuis troffen ze een groepje schoolvrienden. Hé jongens, hebben jullie zin om te voetballen? Vroeg Hielke. Natuurlijk hadden ze dat allemaal. Nadat de elftallen waren gekozen, werd er aan weerskanten van het plein een doel gemaakt door twee paar jassen op de grond te leggen. Cor bracht de bal aan het rollen en al gauw was de wedstrijd in volle gang. Er werd vol vuur gespeeld. Geen van de partijen gunde de tegenstander een doelpunt. Wanneer de bal in het voortuintje van een van de huizen terechtkwam, sprongen de jongens over de lage hegjes en speelden daar gewoon rond de rozenstruiken verder. Ja, de bewoners van het plein waren niet echt blij met de wilde wedstrijd. En dat was heel begrijpelijk, want ieder ogenblik bestond het gevaar dat de bal of een klomp door een van de ruiten zou vliegen. Het duurde dan ook niet lang tot iemand de politie belde. In het heetst van de strijd verscheen plotseling veldwachter Zwart op het plein. Hé daar, riep hij bars tegen de jongens.
Houden jullie eens op met dat voetballen, anders maak ik procesverbaal op.
Sietse, die net de bal te pakken had, hoorde dat niet. Hij rende langs een tegenstander en loste een schot dat precies tegen de benen van de boze veldwachter kwam. En van schrik liet hij alle papieren die hij in zijn hand had vallen.
En nu is het genoeg, bulderde Zwart terwijl hij de bal greep. Zo, die zijn jullie kwijt. Ik neem hem in beslag. En raap jij die papieren eens op, gebood hij Hielke.
Snel zochten de jongens alles bij elkaar. Alsjeblieft, Zwart, en mogen we nu de bal terug? Dan zullen we hier nooit meer voetballen.
Ja, dat heb ik meer gehoord, zei Zwart schamper.
Maar meneer Zwart, ik heb het toch niet met opzet gedaan, probeerde Sietse de veldwachter op andere gedachten te brengen.
Ja, dat is allemaal goed en wel, maar jullie mogen op dit plein niet voetballen, begrepen? En nu ingerukt mars.
Maar mijn bal dan? Vroeg Cor benauwd.
Die krijg je niet terug. Dat heb ik toch gezegd? Vooruit, wegwezen nu.
En Zwart wilde zijn bevel kracht bijzetten door met zijn arm te zwaaien, maar daardoor viel de bal op de grond. Meteen gaf Cor er een trap tegen, zodat de bal aan de andere kant van het plein terecht kwam.
Brutale aap!
Zwart greep Cor in zijn kraag en nam hem mee naar het gemeentehuis, waar hij zijn arrestant in een cel opsloot. Hielke en Sietse hadden intussen de bal in veiligheid gebracht en wachten toen geduldig tot Cor zou worden vrijgelaten. En na een hele poos zagen ze Zwart op de fiets wegrijden, terwijl Cor nog steeds gevangen zat. Laten we maar naar huis gaan, stelde Hielke voor. Het is toch bijna 5:30. Op Cor kunnen we niet wachten. En terwijl ze naar huis gingen, besloten ze om de bal niet aan mevrouw Bleker te geven, want dan zou ze natuurlijk gaan vragen waar Cor bleef. En dat vertelden de jongens maar liever niet.
Zo, voetballers, is de wedstrijd afgelopen, begroette Klinkhamer zijn zoons. Of zijn jullie klompen kapot?
Zwart heeft ons van het plein gestuurd, vertelde Hielke.
Tja, dat is wel te begrijpen, vond Klinkhamer. Het plein is tenslotte geen voetbalveld. En waar is Cor?
Cor zit in de nor, lachte Sietse vrolijk. Zwart heeft hem achter slot en grendel gezet.
En in geuren en kleuren vertelde zijn vader wat er was voorgevallen.
Dat is een slecht begin voor Cor, vond Klinkhamer. Als zijn tante het hoort, dan stuurt ze hem vast meteen terug naar huis.
Ja, en wij krijgen natuurlijk weer de schuld, knikte Hielke. Moeder Klinkhamer schudde bedenkelijk haar hoofd toen ze het verhaal hoorde.
Ja, die jongens toch, altijd hebben ze wat anders.
En een kwartier later kwam mevrouw Bleker vragen waar Cor toch bleef.
Hij is nog in het dorp, antwoordde Sietse.
Maar waarom is hij niet met jullie meegegaan? Hij weet toch dat wij om 6:00 moeten eten?
Hielke en Sietse keken elkaar aan en haalden hun schouders op. Ja, wat moesten ze daar nou op antwoorden? Klinkhamer stond op.
Ik zal Cor wel even halen, buurvrouw. Ik moet toch nog naar het dorp.
De smid stapte op zijn fiets en reed weg, vol verwachting nagekeken door Hielke en Sietse.
Ja, ze hadden toch maar een beste vader, vonden ze.
10 minuten later kwam Klinkhamer met Cor terug.
Hallo, hier ben ik weer, groette Cor vrolijk. Hebben jullie de bal?
Ja, wat dacht jij, grijnsde Sietse
en Hielke die gooide de bal naar hem toe.
En nu ga je snel naar je tante, want anders krijg je er nog van langs, spoorde Klinkhamer hem aan.
Nog hartelijk bedankt, meneer.
Cor haastte zich naar huis.
Wil de Zwart zijn arrestant wel laten gaan? Vroeg moeder.
Wel laten gaan? Hij bood zelf zijn verontschuldiging aan. Hij had die jongen gewoon weg helemaal vergeten.
Dat is niet aardig van Zwart, vond moeder. Maar gelukkig weet Cor's tante van niets, lachte Sietse.
Ja, Cor heeft geboft. Hij is met recht door het oog van de naald gekropen, knikte Klinkhamer.
Hoofdstuk 5. Hielke en Sietse vangen een aap en Gerben is nooit bang. Het weer was koud en guur toen er op een dag een sjofel geklede man met een aapje in lenten verscheen. Het aapje, dat een versleten groen jasje droeg, zat bibberend op de schouder van zijn eigenaar. En af en toe probeerde het meer warmte te vinden door zo dicht mogelijk tegen zijn baas aan te kruipen. Maar de Norse man duwde het arme diertje telkens ruw terug,
waarbij die snauwde. Zit toch stil, Jimmy. Lelijk mormel dat je bent.
Ja, Jimmy dook dan verschrikt in elkaar en keek met zijn kraaloogjes schuw naar de handen van zijn baas,
alsof hij een pak slaag verwachtte. Het duurde niet lang of de hele dorpsjeugd liep achter de vreemdeling aan. Hielke en Sietse waren ook van de partij. En toen de man het rillende aapje weer zo ruw behandelde, riep Hielke: "Geef hem liever een warm jasje, dat beest sterft van de kou." Ja, Sietse had ook medelijden. "Hier, geef hem mijn sjaal maar." En hij bood de man zijn halsdoek aan. De man lachte honend en zei dat het aapje direct wel warm zou worden van het klimmen. Even later bond hij Jimmy aan een lange lijn en beval het dier bij de gevel van een hoog huis omhoog te klauteren. Maar het aapje was zo stijf van de kou dat het zich bijna niet kon bewegen. En zijn baas ging zo tekeer dat het samengestroomde publiek er schande van begon te spreken.
"Het is gewoon mishandeling," riep een oud vrouwtje.
De baas deed net of hij niets hoorde. Hij schold Jimmy uit voor luiaard en gaf venijnige rukjes aan het touw. Het arme dier probeerde angstig verder te klimmen. Op een vensterbank van de eerste verdieping rustte Jimmy even uit. Ja, veel tijd kreeg hij daar niet voor, want zijn baas trok opnieuw aan de lijn. En nu moest Jimmy naar beneden springen.
"Ja, maar dat kan toch niet?" riepen de jongens verschrikt. "Straks valt het aapje dood."
"Ach wat, hij springt wel van 2 keer zo hoog," bromde de man.
En hij gaf zo'n ruk aan het touw dat Jimmy wel naar beneden moest komen, of hij wilde of niet. Tot ieders opluchting sprong hij veilig in de armen van zijn baas, waarna die bibberend onder de man zijn jas kroop.
"Vooruit, op de schouder,"
commandeerde de baas, en Jimmy ging weer op zijn oude plaats zitten. Na de voorstelling ging de man rond met zijn pet, maar de meeste mensen wilden niets geven. Verontwaardigd zeiden ze dat het een schandaal was om een arm dier van die hoogte te laten springen. Een andere gaven juist iets extra's, met de boodschap dat de baas iets lekkers en een warm jasje voor het aapje moest gaan kopen.
"Ja, dank u zeer. Het komt in orde,"
beloofde de man. Maar hij lachte zo vals dat bijna niemand hem geloofde.
"Die man is een barbaar."
Sietse keek vol medelijden naar Jimmy. Nadat het aapje nog een paar keer hier en daar zijn kunsten had vertoond, was men bij het huis van meneer Siegertsma gekomen. Meneer Siegertsma die woonde naast de dokter.
"En nu krijgen we een extra voorstelling," kondigde de man aan.
Hij liet Jimmy tegen de hoge gevel van het huis opklauteren.
"Dat kan nooit goed aflopen," fluisterde Hielke, terwijl de jongens gespannen de verrichtingen van Jimmy volgden.
Langzaam klom hij langs een afvoerpijp omhoog en telkens stopte hij even en dan keek hij droevig naar beneden, alsof hij vragen wilde of hij terug mocht keren.
Maar zijn baas joeg hem hoger en hoger, totdat Jimmy eindelijk de dakgoot had bereikt.
Handig klom hij erin en keek toen angstig over de rand naar beneden.
"Hup, luiaard, spring!"
riep de man, terwijl hij aan het touw rukte. Maar Jimmy durfde niet. Hij greep zich krampachtig aan de dakgoot vast en hij bleef hardnekkig weigeren om naar beneden te springen.
Zijn baas werd woedend en begon heel hard aan het touw te trekken. En daarbij schold hij het aapje uit voor alles wat maar lelijk was, tot grote verontwaardiging van de toeschouwers.
En toen hij Jimmy al half uit de goot had getrokken, verscheen Klinkhamer.
De forse smid ging vlak voor de kermisreiziger staan en zei dreigend:
"Als je nog 1 ruk aan dat touw durft te geven, krijg je van mij een pak slaag dat je lang zal heugen, dierenbeul!"
En daar schrok de man zichtbaar van. Want hij zag heel goed dat er met die sterke smid niet te spotten viel. 1 tel liet hij het touw los en Jimmy maakte vlug van de gelegenheid gebruik om in de goot terug te klauteren. Toen de baas het touw weer wilde pakken, kwam hij tot de ontdekking dat het op de grond lag.
Jimmy was vrij.
Zijn guitige kopje gluurde verbaasd over de rand.
"Hoera!" riepen de jongens. "Vooruit, Jimmy! Maak dat je wegkomt!"
"Wel heb ik ooit, lelijke aap, kom hier!" schold de baas, terwijl zijn vuist dreigend omhoog ging.
Jimmy stoorde zich er niet aan en onder het hoera-geroep van de jongens klom hij snel tegen de dakpannen op en verdween achter de schoorsteen.
"Dat is je verdiende loon," merkte Klinkhamer kortaf op. "En het is te wensen dat je hem nooit terugkrijgt."
"Die aap was toch al ziek," was het onverschillige antwoord. "Over een paar dagen zal hij wel dood zijn." "Je moest je schamen," zei Klinkhamer bars.
"Wat betekent die oploop hier voor mijn huis?" klonk ineens de stem van meneer Siegertsma, die net van een wandeling terugkeerde.
"Meneer,
Mijn aap is op uw dak gevlucht. Vindt u het goed dat ik hem eraf haal? Vroeg de man, terwijl hij beleefd zijn hoed afnam.
Het is beter dat hij het dier met rust laat, richtte Klinkhamer zich tot meneer Sigurdsma. Hij verzorgt het zo slecht dat het binnenkort wel dood zal gaan.
Zo, zo, zei meneer Sigurdsma bedachtzaam. Dus de aap is voor zijn baas gevlucht.
Maar meneer, ik moet de aap terug hebben. Het dier is nog minstens 10 gulden waard.
En bij die woorden keken meneer Sigurdsma en Klinkhamer elkaar veelbetekenend aan. Ja, ze hadden meteen al begrepen dat die man geld wilde hebben.
Hier heb je 2 rijksdaalders, zei meneer Sigurdsma kort. En dan laat je het aapje verder maar aan ons over.
Dat is veel te weinig, mopperde de man. Doet u er nog 1 rijksdaalder bij?
Nee, klonk het bits.
Goed, goed, het is best, dank u wel.
Terwijl hij het geld zorgvuldig wegstopte, zei de man sluw lachend.
Ik mag niet mopperen. 5 gulden voor een zieke aap. En dan succes met het beest. Zie maar dat je het te pakken krijgt.
Tevreden lachend, omdat hij die boertjes zo te pakken had genomen, verdween de man in de richting van de stad.
Dus nu ben ik eigenaar van een aap. Meneer Sigurdsma tuurde naar het dak. Hoe ziet het dier eruit en waar zit hij?
Mogen wij hem voor u vangen, meneer? Vroegen Hielke en Sietse.
Ja, als het jullie lukt, zonder hem pijn te doen, dan mogen jullie hem hebben, beloofde meneer Sigurdsma.
Klinkhamer schudde zijn hoofd.
Dat zal niet gaan. Ik heb aan 2 apen al meer dan genoeg.
En daar moest meneer Sigurdsma om lachen.
Nou ja, jongens, proberen jullie hem eerst maar eens te vangen. Daarna zullen we wel verder zien.
Nou, dat lieten Hielke en Sietse zich geen 2 keer zeggen. En lachend nagekeken door de beide mannen renden ze de tuin in. En net toen ze achter het huis kwamen, zag Hielke het aapje vanaf het dak in een boom springen die vlak bij het huis stond.
Hé, daar is hij, riep hij opgewonden. Kijk, in die boom.
Waar dan? Sietse liet zijn ogen tussen de takken dwalen, maar hij kon niets ontdekken wat op een aapje leek.
Ja, nu zie ik hem ook niet meer. Hij zit zeker aan de andere kant van de stam.
Ze liepen om de boom heen, maar konden nergens een spoor van het aapje ontdekken.
Eindelijk zag Sietse hem.
Daar is hij. Vlak bij de top, wacht, ik klim even naar boven.
En meteen sloeg hij zijn armen om de stam heen, en hoewel de boom nat en vies was, zodat Sietse overal helemaal groen werd, klom hij toch handig